Daarna is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We lezen vanmorgen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 1 tot 15.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij, tot hem komende, greep zijn voeten en aanbaadde hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel gelds en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Woord van de Heere gemeente dat ik u op deze zondagmorgen na Pasen mag verkondigen, dat vindt u in het Evangelie naar Matteüs, maar dan een hoofdstuk eerder, hoofdstuk 27... En daarvan de versen 52 en 53. Matteüs 27, vers 52 en 53. Daar lezen we Gods woord, onze tekst. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Het zou me helemaal niet zo verwonderen, gemeente, wanneer er in ons midden zijn die bij het horen van de tekstkeuze voor deze zondagmorgen, deze zondag na Pasen alweer, maken wij het ons nou niet erg moeilijk? Want we hebben de lijdensweken achter de rug. En ik weet wel, in het midden van de gemeente wordt daar heel verschillend soms over gedacht. Daar zijn er die hun vreugde erin vinden om keer op keer bepaald te worden bij dat gezegende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hem te mogen volgen op de Via Dolorosa. Maar ik denk ook altijd nog wel weer eens terug aan die ene ouderling in mijn eerste gemeente, die bijna jaarlijks tegen mij zei, wanneer het dan eindelijk Pasen werd, in zijn ogen althans eindelijk. Ik ben zo blij dat die lijdensweken weer achter de rug zijn, dominee. En eerlijk gezegd snapte ik dat niet zo goed. En ik kan me voorstellen dat er hier het juist wel snappen en anderen toch ook weer niet. Maar hoe dan ook, Inmiddels is het Pasen geworden. En Pasen, dat is het feest van leven en van licht en van vrede. De zon die opgaat. De dag waarop je zingen kunt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Machtige boodschap. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. We zongen het nu. U hebt het misschien vorige week ook al wel gezongen. En maak je het je dan niet erg moeilijk door nou ineens nog weer terug te gaan naar Goede Vrijdag en de boodschap van Goede Vrijdag, het evangelie van het kruis. Daar komt er nog wat bij. Want waar is het nou moeilijker om paasfeest te vieren dan juist op het kerkhof? Pasen. Dat is het feest van de voorbijgang van de doodsengel. Denk maar aan wat Israël in Egypte mocht beleven met Pasen. Pasen is het feest dat de dood overwonnen is. En wat zie je daar nou eigenlijk van? Wat zie je daar nou eigenlijk van? Misschien hebben de kinderen vorige week ook wel uit volle borst gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. En als je dat ooit al uit volle borst kunt zingen, gemeente, dan is het toch wel erg moeilijk om dat op het kerkhof te doen. Als je daar een keer rondloopt, en misschien juist met Pasen ga je dan een keer naar het kerkhof toe, en je weet precies waar je wezen moet bij dat graf en bij die steden, en daar sta je bij stil. En die steden die bewegen niet en die steden die zijn koud en die graven die zijn gesloten en die blijven gesloten. Op het kerkhof daar lijkt nog altijd de dood te heersen. Die vroeg of laat ons allemaal mee zal nemen. Als tenminste de Heer Jezus Christus niet voor die tijd is weergekomen op de wolken. En nou neemt onze tekst ons vanmorgen mee, gemeente, uitgerekend op deze zondag naar Pasen. Die neemt ons mee naar het rijksgebied van die laatste vijand, die koning van de verschrikking. Waarvan Gods volk dan wel mag geloven dat het met zijn rijk eens helemaal gedaan zal zijn. Maar nu is het nog niet zover. We worden meegenomen naar het rijk van de koning der verschrikking. Naar het kerkhof. De laatste plek waarop je iets ziet van de opstanding van Christus. Ik kan me indenken dat de mensen vanmorgen in de kerk zitten die zeggen, dominee, moet dat dan? Moet dat dan? En dan zegt onze tekst vanmorgen, ja, want juist op het kerkhof wordt in onze tekst zichtbaar dat de doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen, die zullen leven. Nou, dat is in feite de boodschap waar we vanmorgen op deze zondag naar Pasen naar mogen gaan luisteren, gemeente. Op Goede Vrijdag wordt het Pasen op het kerkhof van Jeruzalem. En we zien ten eerste dat is vrucht van Christus sterven. Dat is ten tweede een getuigenis van Christus opstanding. En dat is ten derde een profetie van Christus toekomst. Dus op Goede Vrijdag wordt het Pasen op het kerkhof van Jeruzalem. Dat is vrucht van Christus sterven. Dat is getuigenis van Christus opstanding. En dat is profetie van Christus toekomst. Al die tijd, gemeente, dat de Heer Jezus daar aan het kruis op Golgotha heeft gehangen met... En heeft geleden en is gestorven, heeft de hemel gezwegen. Natuurlijk, u kunt zeggen, dat is een teken van de gunst van de hemel, hernieuwde gunst van de hemel gekomen, toen de zon weer ging scheiden boven Golgotha en boven dat kruis waar de Heere aan hing. Maar de Heere heeft al die tijd nog niet gesproken en je moet eerlijk zeggen, dat is ook maar gelukkig, want stel je voor dat de Heere wel gesproken had, gemeente. Dan moet u maar rekenen dat er legioenen van engelen die eigenlijk, om het maar heel menselijk te zeggen, die wel hebben gepopeld van verlangen om in te grijpen bij dat verschrikkelijke wat ze voor hun ogen zagen gebeuren. Stel je voor dat dat was gebeurd, gemeente, dat de Heere dat gedaan had. Wat die mensen daar rondom het kruis riepen, spottend. Kom af van het kruis, verlos u zelf en ons. Als u de Zoon van God bent, als u de Messias bent. Moet je nou eens voorstellen, gemeente, dat dat op Goede Vrijdag gebeurd was. Dan was die Goede Vrijdag de laatste dag van de wereldgeschiedenis geworden. Dan zouden de oordelen van God over een wereld die in het boze ligt, en bij wie de verschrikking van de zonde op het meest publieke manier openbaar wordt, in het zo omgaan met de Zoon van God. Deze is de Zoon. Laat ons hem doden en de erfenis is van ons. Daar op Golgotha, daar zie je de zonde in al zijn brutale naaktheid. En als God had gesproken en de engelen waren toegesneld om het gericht van God te volbrengen op deze aarde, er zou geen leven en er zou geen toekomst zijn overgebleven. En uiteindelijk zou niemand kunnen bestaan. Maar God zweeg. En God bezocht de zonde van zijn volk aan zijn geliefde Zoon. Het lam dat geslacht is. Het lam dat tegen zijn vader had gezegd, Vader, laat het voor mij de dag van uw oordelen zijn. En laat hen nog dit jaar, opdat ik mijn zorg aan hen kan besteden. Maar zodra dat moment is aangebroken, gemeente, dat op Golgotha de Zoon de geest gegeven heeft in de handen van zijn vader, komt de hemel in beweging. Het lijkt net alsof er een spanning wordt doorbroken. Aan alle kanten gaat hij zich ontladen. Dat gebeurt in de wereld van de mens. Denkt u maar aan die Romeinse hoofdman die daarnaast het kruis heeft gestaan en die op dat moment zegt, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Het is alsof de Heilige Geest op dat ogenblik al even doorbreekt door de duisternis van het blinde heidendom om zo'n man te brengen tot de lof van de Heere. In het rijk van de schepping gebeurt er ook het nodige, gemeente, dat weet u wel. Er komt een aardbeving, de rotsen scheuren, Gods voetstappen vertellen dreunend dat hij komt om te oordelen en tegelijkertijd ook om te verlossen. En u weet natuurlijk ook van wat er gebeurd is in het huis van God. De tempel in Jeruzalem op dat moment van het sterven van de Heere scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Laat de Heere zien dat er nu weer een geopende toegang is tot hem. Op kosten van het bloed van het lam dat op Golgotha geslacht is. Mensen mogen het nu zingen. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrij uitheen mag gaan. En zo gebeurt er ook wat in het rijk van de dood, gemeente. Graven worden geopend, doden worden opgewekt. De dood die geheerst heeft van Adam af, die heerst niet langer. Nog voordat de Heere Jezus in zijn graf is gelegd, valt er al paaslicht over het kerkhof van Jeruzalem. Terwijl de avond van de Goede Vrijdag daalt, gaat de zon van de opstanding schijnen boven de graven. Want wat gebeurt er nou precies? Een tekst als vanmorgen gemeente is een tekst die erom vraagt dat je heel nauwkeurig leest wat er staat en wat er niet staat. En de bedoeling is natuurlijk niet dat de nieuwsgierigheid van ons mensen bevredigd wordt. Maar de bedoeling is dat we de boodschap van dit woord van de Heere zullen verstaan. Kon het zijn tot onze eigen zegen. Nu, Matthäus vertelt het. Bij het sterven van de Heere Jezus gaat er een siddering door de aarde en er komt een aardbeving en dat is een hevige, wij zouden vandaag zeggen, een hoog getal op de schaal van Richter, want de rotsen die scheuren zelfs. En dat heeft allerlei gevolgen. Wij weten dat vandaag uit de beelden die de media ons aanreiken. Wanneer er hier of daar in de wereld zo'n grote aardbeving plaatsvindt. In Jeruzalem wisten ze het bij ondervinding wel. De gevolgen die zijn er ook voor het kerkhof. Dat immers bestaat uit allemaal graven die in de rotsen zijn uitgehouwen. Het blijkt dat stenen voor graven zijn weggerold, dat graven open liggen. En het ligt natuurlijk voor de hand dat mensen, wanneer de aarde wat tot rust gekomen is, gaan kijken wat de gevolgen allemaal zijn. En dan komen de mensen daar op het kerkhof van Jeruzalem tot een hele bijzondere ontdekking. Ze zien immers dat die aardbeving verstrekkende gevolgen heeft gehad. De graven worden geopend, staat er in onze tekst. Dat wil zeggen, dat hele kerkhof ligt ondersteboven. Alle graven. Nou, u snapt wel, dan zeggen mensen tegen elkaar, dat kan zo niet blijven en daar moeten wij weer orde in gaan brengen. Maar dan doen mensen een hele merkwaardige ontdekking. Want dan ontdekken ze dat een aantal van die graven leeg zijn. Niet allemaal. Maar de een die loopt hier en die zegt, hier is een leeg graf. En de ander loopt even verderop en die zegt, daar is ook een leeg graf. En dan verder loopt er ergens anders en die zegt, dit graf is niet leeg. En natuurlijk komt dan de vraag, wie hebben er in die graven gelegen? En dan blijkt, zegt onze tekst, dat het juist de graven van de heiligen zijn die leeg zijn. Dat wil zeggen, van die mensen die in de Heere ontslapen zijn. Dan vragen wij natuurlijk met onze nieuwsgierigheid, wie zijn dat dan? En daar is natuurlijk, en dat begrijpt u ook, door de eeuwen heen van alles over gefantaseerd. Er is wel eens iemand geweest die dacht dat Abraham er lag. En de kinderen in de kerk die weten wel beter, want die weten dat Abraham begraven is in de spelonk van Machpela, waar ook de andere aartsvaders liggen met hun vrouw. Er is wel eens iemand geweest die dacht dat Noach er misschien wel gelegen had. En daar kun je alleen maar je schouders mee ophalen. Het is het kerkhof van Jeruzalem. Dat wil zeggen, gemeente, mensen die daar begraven werden, dat zijn dus mensen geweest uit Jeruzalem. Dat moet ook wel, omdat we lezen dat die mensen naar verschillende verschenen zijn en toen zijn ze herkend. Toen zagen ze ineens mensen die ze dood wisten door de straten lopen. En als je dan toch zou willen gissen, gemeente, misschien moet je dan denken aan bijvoorbeeld de kring rond iemand als die oude Simeon, die de vertroosting Israëls verwachtte. En die oude Anna, die verlossing voor Jeruzalem verwachtte. Mensen die in de tempel waren als de deuren van de tempel open gingen om daar getuigen te zijn van de offers van de verzoening die werden gebracht. Mensen die leefden bij het geloof van de Adventskerk. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Zo hebben die mensen geleefd. Het zijn heiligen, zegt onze tekst. En nu moeten we dat woord heiligen niet denken aan volmaakte mensen. Dat is altijd nog weer die Romeinse achtergrond die wij proeven in dat woordje heilig. Maar daar gaat het niet om geen mensen die volmaakt zijn, maar wel mensen die door de Heere zijn afgezonderd van de wereld tot zijn dienst. Dat woordje heilig, dat heeft oorspronkelijk alles te maken met een hek. Een hek dat om je heen staat en dat scheiding maakt tussen het grondgebied van iemand en de openbare weg daarbuiten. Tussen het volk van God en de wereld die daarbuiten leeft. Mensen die leefden van het wonder van de verzoening. Mensen die leefden van de vergeving door genade die God aan zondaren schenkt. En die een hartelijk verlangen hadden geleerd in hun leven om die Heere te mogen toebehoren. Om hem te dienen, om voor zijn aangezicht te leven, omdat hij het zo waard is. En dan moet u niet denken aan bepaalde vooraanstaande figuren alleen. Misschien zijn het vooral wel de stillen in de landen geweest. Maar mensen die diep in hun hart de hoop op de Heere door genade mochten koesteren. Zo zijn die mensen dan ook gestorven. Ontslapen, dat is dat heerlijke woord dat de Bijbel daarvoor gebruikt in zo'n situatie. Mensen die in de Heere gerust zijn. Mensen die mochten belijden. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En hij zal de laatste over het stof opstaan, nadat hij mij heeft opgenomen in heerlijkheid. En daarom geloof ik, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal inslapen, om ontwaakt Gods lof te ontvouwen. U hebt toch die vraag nog een beetje, wie het zijn? Het moment van hun opwekking verraadt hen. Zij worden gewekt uit de dood op het moment dat Jezus sterft. En daar hebt u eigenlijk een afdoende antwoord. Hij is het die door zijn sterven aan hen het leven geeft. Zij zijn de eerste die het mogen belijden, Jezus. Leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Zijn bloed is hun losprijs. Zijn sterven betekent hun leven. Dat is een antwoord, gemeente, dat ik vanuit onze tekst ga geven op die vraag, wie zouden het geweest zijn? Maar u bent vanmorgen niet in de kerk gekomen, tenminste dat hoop ik niet, om plaatjes te kijken. U bent vanmorgen in de kerk niet gekomen om te kijken van over wie gaat het, over die of over die. Als het goed is, bent u in de kerk gekomen, gemeente, vanmorgen om in de spiegel te kijken. En dat betekent dat die vraag, wie zouden het zijn, een persoonlijke vraag moet worden. Zou ik daar ook bij zijn? Zou ik ook mogen delen in die vrucht van Jezus sterven? Dat is een klemmende vraag, gemeente. Want sterven is uiteindelijk het ergste niet. En ik praat er niet goedkoop over, gemeente. Dat weet ik vanuit mijn kinderjaren al wel. Hoe ingrijpend het kan zijn als geliefden sterven. Maar sterven als zodanig is het ergste niet, want wie in de Heere sterft, die mag achter hem aan door de doodsvallei gaan, om dan eeuwig met de Heere te wezen. die me als Paulus heeft gezegd. Het zijn woorden die op het graf van mijn vader staan. Dan is sterven winst. Winst. En als u de Christenreis hebt gelezen van Bunyan. Als u hem nog nooit gelezen hebt. Dan moet u hem nou eens lezen in de nieuwe uitgave die onze broeder Baars verzorgd heeft. Zo duidelijk, zo sprekend, zo bijbels ook. Bunyan zegt als christen aan de overkant van de doodsrivier komt. Dan gaan de poorten van de heilige stad voor hem open. En dan lees je dat prachtige. Toen begonnen al de klokken van de stad te luiden. En Bunyan zegt, toen werd er een diep heimwee geboren in mijn hart. Om daar te mogen zijn. Een onuitsprekelijk verlangen. Daar waarvan die psalm zegt, daar zij hun wens verkrijgen. Kijk, gemeente, dan de sterven het ergste niet. Weet u wat erger is? De sterven en niet weer levend worden. En aan de andere kant van het graf te ontdekken dat er een kloof is. Zonder brug, dat er geen weg terug is. Waardoor je het leven nog kunt bereiken. Dan ontdek je iets van wat Daniël heeft gezien aan het eind van zijn boek. En dat mensen opstaan tot eeuwig afgrijzen. De Openbaring die zegt dat de overigen der doden werden niet weer de levend. Ze werden geworpen in de poel van het vuur. En daarom gemeente, als ik u vanmorgen op deze zondag naar Pasen die vraag mag stellen, dan is dat een hele ingrijpende vraag. Dan is dat een vraag die dringt om een antwoord. Die vrucht van Christus sterven, die zichtbaar wordt op het kerkhof in Jeruzalem. Mag u geloven dat die er ook voor u en voor jou is? Een klemmende vraag. Want u moet niet vergeten, gemeente, we zijn hier dus op het kerkhof van Jeruzalem. En op dat kerkhof werden geen vreemdelingen begraven, daar hadden ze in Jeruzalem een andere plek voor. Maar hier liggen de inwoners van Sion, hier liggen mensen die behoren tot het volk van het verbond. En daar wordt die scheiding zichtbaar. U hebt misschien ook wel eens die uitdrukking gehoord, vroeger klonk je vaker dan vandaag, het kerkhof ligt. En dan bedoelde men daarmee, je kunt een tekst op een grafsteen zetten en een prachtige tekst. Maar die beantwoordt niet aan de werkelijkheid van het leven van degene die daaronder begraven is. Nu, dit kerkhof ligt op dit moment op geen enkele manier, gemeente. Twee mensen worden begraven op een kerkhof. Misschien wel in één graf. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. De een was een lid van die stille gemeente die al zijn zaligheid verwacht van het offer dat de Heere bereid heeft in Christus en in zijn bloed. De ander zal verworpen worden. Hij had Christus niet nodig. Misschien was hij wel tevreden met zijn doop en was hij tevreden met zijn verbond en tevreden met zijn kerkgang en tevreden met zijn eigen gerechtigheid. Gemeente, dat is het ontdekkende van de boodschap van vanmorgen wel. Niet ieder die als lid van het verbond leeft en sterft zal zalig worden. Een eeuwig leven. Alleen wie een stervende zalig maken leerde nodig krijgen. Voor zijn zonde en voor zijn schuld. Die ontvangt het leven uit zijn dood. Dwars door de kerk dus. Dwars over het kerkelijke kerkhof loopt de scheiding tussen levenden en doden. Wie de Heere Jezus niet leert kennen als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wiens bloed zijn zonde gewassen heeft, wiens dood zijn leven is. Als je de Heere Jezus zo niet leert kennen, gemeente, dan heb je het leven niet. Dan lig je in de dood en dan ga je dood en dan blijf je in de dood. Eeuwig in de nacht en in de pijn. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien. Gelukkig, gemeente, is dat niet het laatste woord dat klinkt op het kerkhof van Jeruzalem in onze tekst. Het is nog niet het laatste woord. Kijk, op het kerkhof kom je natuurlijk terecht en dan is er geen weg meer voor een dode naar het leven. Voor een mens die zonder Christus stierf naar de toekomst in Christus. Maar die weg is er vandaag nog wel, gemeente. Ook voor mensen die nou nog liggen in de dood. En ik zei straks al, we kijken toch wel in de spiegel. Zitten ze er hier? Als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ik ben nog zo'n zondaar die ligt in de dood. Ik mis het leven dat in Christus is. Maar het vervolg van onze tekstgemeente laat zien dat er perspectief is in die opstanding. Want uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad. Je zit weer met de vraag, hè, hoe moeten we ons dat voorstellen? Ze zijn opgewekt op het moment van Jezus sterven op het kruis. En na zijn opstanding zijn ze uit de graven uitgegaan, zo lijkt het wel, en in de stad verschenen. Calvijn heeft gezegd, tot die tijd zijn ze in het graf gebleven. Dat kan ik me eigenlijk niet zo best voorstellen. Maar ze zijn niet met één de stad ingegaan. Ze zijn schuilgehouden. Je zou bijna denken aan een leger des heils dat achter de hand wordt gehouden om op het goede moment te worden ingezet en de aanval op de machten van de dood te openen. Die mensen die hadden een taak, die zijn opgewekt uit de doden daar op het kerkhof van Jeruzalem. Want dat is geen kwestie geweest dat de Heer tegen hen heeft gezegd, jullie zijn opgewekt en nou mogen jullie wel terug naar huis. En voor die mensen was dat ook niet nodig, dat hebben ze niet verlangd, dat ze terug zouden keren in dit leven waarvan het uitnemendste is moeite en verdriet. En met de wetenschap dat je alsnog dan daarna weer een keer die gang naar het graf moet maken. Maar de Heere wilde hen gebruiken en ze waren volkomen tot zijn dienst bereid. Ze wisten het, de Heere is het zo waard om gediend en geprezen te worden. Wie weet dat beter dan deze ontslapen heiligen? Ze zijn aan velen verschenen. Ja, gemeente, dat moet toch wel wat geweest zijn, hè? Moet toch wel wat geweest zijn, mensen die al lang dood waren en begraven. En ineens zie je ze lopen op straat. En ineens staat er eentje bij aan de deur. Moet je nou eens voorstellen, gemeente, als ik dan toch eventjes een klein beetje mag fantaseren. Moet je nou eens voorstellen dat die oude Simeon erbij is geweest. Dan heeft hij nog veel luider staan zingen van dat licht zo groot, zo schoon. Dat verschenen is van schemelstroom. En moet je je voorstellen dat die oude Anna erbij is geweest. Dan heeft ze nog veel harder gelopen op haar oude beentjes door Jeruzalem. Om te kijken of er nog van dat oude volk waren. Aan wie ze het mocht gaan vertellen dat Jezus leeft. Gemeente, dat moet een geweldige opschudding hebben veroorzaakt. In het Oude Testament staat het als een belofte, als de Messias verschijnt, dan zullen doden worden opgewekt uit hun graven. En nu zijn ze daar, die mensen die ze zo goed gekend hebben. Het zal in Jeruzalem gegonst hebben van de geruchten en van de verhalen. Denkt u maar eens aan Herodes. Die heeft er natuurlijk wel van gehoord, gemeente. Nou, en die man die was al zo lang bang dat de doden levend over de straat liepen. Dat weten we vanuit het evangelie, dat hij zich daar zorgen over maakte. En denkt u maar eens aan Pilatus, die heeft het dan natuurlijk ook gehoord. En die is nog meer bevreesd geworden dan dat hij voor die tijd al was. En denkt u maar eens aan dat Sanhedrin, gemeente. We hebben het gelezen straks nog, dat zij die soldaten van Rome de straat opgestuurd hebben met een flinke beurs met geld. Als ze maar gingen vertellen aan de mensen dat Jezus niet leefde, maar dat zijn discipelen waren gekomen om zijn lichaam te sterven. Als een boodschap die haast staat op dat getuigenis van die opgewekte doden. En moet je denken aan gewone mensen. Die er toen in Jeruzalem ook waren. En ook mensen die geroepen hebben, kruist hem. En mensen die gezegd hebben, wij willen niet dat deze koning over ons is. En ineens stond oma aan de deur. En oma, die zei het met alle klem. Jezus leeft. Zoek hem. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. De eerste gemeentelid dat ik na Pasen tegenkwam, ergens op de straat in Emmeloord, waar ik even een boodschap moest doen. Die zei, dominee, ik heb met Pasen geluisterd, ik preekte over wat anders dan dit. Ik heb geluisterd, maar ik moest denken aan mijn moeder die zoveel jaar geleden overleden is. En het was alsof mijn moeder tegen mij zei op die paasdag. Zoals ze tegen elk van haar kinderen gezegd had bij haar sterven. Kind, ik heb maar één boodschap voor je. Zoek de Heere en leef. Gemeente, die boodschap heeft geklonken in Jeruzalem. Machtige boodschap, de Heer is waarlijk opgestaan. Jezus leeft en wie in hem gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. Je bent geneigd om te denken, nou zal Jeruzalem zich toch wel bekeren met zo'n klemmende boodschap. Jeruzalem, Jeruzalem, och, of ge nog heden bekende, wat tot uw vrede is dienende. Gemeente, als je deze tekst leest, dan zeg je hoe dan ook, maar wat een bemoeienis heeft God met dat volk gehad. Wat een liefdevolle, dringende nodiging. Een onderstreping van wat de Heere Jezus gezegd had. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb zo menigmaal begeerd u bijeen te vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Ach gemeente, als we de stilte begrijpen die er op deze boodschap volgt in het opstandingsevangelie, dan kunnen we alleen maar denken, dat moet natuurlijk eventjes het gesprek van de dag zijn geweest. Zeg, heb je dat gezien? Die en die, die stond aan de deur. Heb je dat gehoord? Zij liep daar over de straat te vertellen van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar het is het gesprek van de dag geweest en toen was het over. En ik heb het expres ook even mee laten lezen, gemeente. Dat gebeuren van die soldaten die geld kregen om die leugen van de Joodse raad te verspreiden. En dan lees je dat je verbijstering, juist tegen de achtergrond van deze tekst, die leugen die geloofden ze. En zo gaat het met de meeste Joden. Tot op de dag van vandaag. Als er eentje gelijk krijgt, gemeente, na Pasen, dan is het Abraham wel geweest. Die in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de rijke man en Lazarus. die gezegd heeft tegen die rijke man, die zegt: Heere, als er iemand uit de doden zou opstaan, dan zouden mijn broers ook geloven. Stuur er alsjeblieft eentje, stuur Lazarus naar mijn broers toe, want dan zullen ze hun knieën voor u buigen. Abraham zegt: als ze het woord niet geloven, ze hebben Mozes en de profeten, dan zullen ze niet geloven, ook al staat er iemand uit de doden op en komt hij tot hen als een getuige van het leven. Gemeente, op Pasen krijgt Abraham gelijk, er komt een hele menigte van het kerkhof van Jeruzalem de stad in. En Jeruzalem bekeert zich niet. Misschien dat er later nog wat zijn geweest, toen de Heilige Geest werd uitgestort en er ook een heel aantal van de priesters en de schriftgeleerden tot geloof kwam, zoals we lezen in een van de hoofdstukken van Handelingen. Een gemeente zoals vandaag nog. Misschien denkt u wel, als dit nou eens gebeurde vandaag in Sliedrecht. En als die jongen van me, die niks meer wil weten van het geloof, zijn oma tegenkomt op straat. En als dat meisje op de hoek van de straat haar opa ziet staan. Die zegt: kind, Jezus leeft en wie in hem gelooft, die zal leven. Je denkt: als dat nou maar zou gebeuren, dan zal mijn zoon toch misschien ook zijn knieën gaan buigen. En dan zal mijn dochter misschien toch ook gaan geloven, terwijl ze er nou niks van wil weten. Ik moet heel eerlijk zeggen, gemeente, geloof dat maar niet. Geloof dat maar niet. Weet je waar die mensen dan over zouden gaan praten? Die zouden gaan praten over die opa, die zou gaan praten over die oma, maar verder niet. Het woord, gemeente. Wie het woord niet gelooft, die gelooft het ook niet wanneer er een dode levend voor hem staat. Dat zie je in onze tekst, gemeente. Het woord der prediking deed geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd ging, schrijft Paulus. En als dat niet het geval is, gemeente, dan wordt een mens nergens door bekeerd. Het woord. En daarom ben u te feliciteren, gemeente, met het feit dat u vanmorgen hier mag zijn. Terwijl een groot deel van ons Nederlandse volk er niks meer van wil weten. En de ene kerk naar de andere gesloten wordt. Maar dat woord. Daardoor behaagt het de Heilige Geest het geloof te werken in het hart van een zondaar, gemeente. De uur komt en is nu, zei Jezus toen al. En ik mag vanmorgen hier op de preekstoel zeggen, gemeente, dat uur dat is nog steeds niet afgelopen. Zo langmoedig, zo vol van geduld is de Heere. De uur is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Gemeente, dat is de machtige boodschap van de wederbarende genade van de Heilige Geest, die wederbaart tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente, wij prediken u Christus en het heeft Goden behaagd om daardoor zalig te maken. Christus die zegt: ik ben de opstanding en het leven. En dat hebt u toch gehoord zondag. En dat hebt u toch gehoord maandag. En dat hebt u op allerlei manieren gelezen. Misschien wel in een dagboekje en weet ik waar. Hij zegt: ik ben de opstanding en het leven. En hij vraagt vervolgens: gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat woord, het paasevangelie, wordt ons aan het hart gelegd door getuigen van de opstanding. Gemeente, zo goed is God. Zelfs vandaag nog, zoveel eeuwen na Pasen, In zo'n wereld die zich op allerlei manieren afkeert van hem en van zijn woord en van zijn dienst. Zo goed is God dat hij onder ons nog goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt. En dat hij door hun dienst u roept tot bekering en geloof in de gekruisigde Christus. Gemeente, dat is een wonder. Doden worden levend. Ze ontdekken hun zonde, zijn genade, hun dood, zijn leven. En lieve mensen, als dat niet helpt, dan helpt er niks. Heden, zo gij zijn stem hoort, och, zie dan toe dat ge hem die spreekt, niet veracht. De eeuwigheid duurt zo lang. Van tussen de open graven, gemeente, roept de Heere, Jezus leeft en uw ziel zal leven. Van tussen die open graven vraagt de Heere vanmorgen, waarom zou u sterven? Opgestane heiligen, verscheiden na de opstanding in de heilige stad. Ja, daar moet u ook nog even op letten, gemeente, want dat staat ook nog in onze tekst. En daar moet ik ook nog een streep onder zetten. In de heilige stad, Jeruzalem. Nou zegt u, ik dacht dat Jeruzalem de stad was die de profeten dood en stedigt, die roepen tot bekering. Jeruzalem, de stad die de leugen gelooft. En toch, de heilige stad, dat gebeuren, gemeente. De prediking van Gods langmoedigheid en goedertierenheid. Het is ook een profetie. Van de toekomst die met Pasen is aangebroken. Want wat zegt de Heere in zijn woord, gemeente? De Heere zegt, nog eenmaal zal ik bewegen. Niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dan zal het worden, zoals het hier eens geweest is. Onheiligen buiten de stad, in de eeuwige dood. De heiligen wandelen de stad binnen. Dat leek er toen niet op. Dat lijkt er vandaag nog niet op, gemeente. Op het kerkhof zie je geen verschil. De rijke man en Lazarus liggen misschien wel naast elkaar. En iemand heeft ooit eens een keer geschreven een boek, heel sprekend, heel aangrijpend. In de kerk vind je schaap en bok in één kerkhok. Maar nu het Goede Vrijdag is geworden en nu het Pasen is geweest, nu blijft het niet zo, gemeente. Zoals het in deze tekst een ogenblik is geweest, zo zal het straks in de eeuwigheid zijn. Die dreiging, gemeente, de overige doden werden niet weer levend. Allen wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams, die worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zulver. En dan zal het onze eigen schuld zijn, gemeente. Na zoveel roepen, zoveel lokken, zoveel waarschuwen van God die zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Wie kiest o verdwaasde voor het levende dood? Gemeente, de Heere heeft echt geen lust in onze dood. Heb u er zelf dan wel lust in? Dat heeft hij Jeruzalem duidelijk gemaakt. En hij maakt het ons vanmorgen ook duidelijk. Maar behalve de waarschuwing moet je daarin dan toch ook de vertroosting horen, gemeente. Heiligen in de heilige stad. Ach, als je vandaag naar die stad kijkt, gemeente, dan zie je er zo bitter weinig van. Jeruzalem, de kerk. Zoveel vijandschap tegen de heilige, tegen de gezalfde koning. Zoveel zonde, zoveel onreinheid, zoveel wereldgelijkvormigheid. Deze week sprak een dochter bij de begrafenis van haar vader. Haar vader, een man die echt de Heere Jezus kende en wist dat ze sterven winst was. Ze zei, mijn vader gelooft in verzoening door voldoening. Ik geloof dat God van alle mensen houdt en het met alle mensen goed maakt. Dan denk je, wat een vijandschap klinkt daar ten diepste in tegen dat machtige evangelie dat zo diep vernederend is, omdat ik zelf niks mee kan brengen. Maar dat zo rijk vertroostend is, omdat er een God is die uit pure genade zalig maakt. En dat er van mij niks bij kan en dat er niks bij hoeft. Onze tekst zegt, het zal niet zo blijven zoals het nu is. Het is immers Pasen geweest. En de profetie van onze tekst is dat de Heere er zelf voor zorgt dat de stad nieuw wordt. Verlost van al het onreine en van al het wereldse. En dat de Heere die stad zal reinigen. En dat de Heere die stad zal zuiveren. Het zal de heilige stad worden. Het nieuwe Jeruzalem, als een bruid die voor haar man, voor haar bruidegom versierd is. En in haar zal niets inkomen dat onrein is. En niemand die de zonde lief heeft en doet. Ik zeg het toch nog maar een keer met grote nadruk tegen iemand die hier wel zit, maar wiens hart verre van de Heere leeft. Je komt er niet binnen als het in je leven niet verandert. Maar gemeente, wat is het een geweldige troost voor de heiligen. Ja, want die heiligen, dat zijn mensen wie hard naar de Heer uitgaat. En die de Heer hebben leren nodig gekregen. Maar zegt dan zelf maar, heiligen in ons midden. U die de Heer niet meer kunt missen. Hoe ouder je wordt en hoe langer je meeloopt, hoe meer je jezelf tegenvalt. En hoe meer je ziet dat er nog zoveel onheiligs in je leven is en zoveel zondigs en dat er zoveel vlees en wereld bij komt en zoveel dat niet uit God is. Alleen dat accepteer je niet meer en dan praat je ook niet meer goed als het goed is. Ze hebben immers bij het kruis gestaan. En ze nemen de toevlucht tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Tot verzoening van hun zonde. Tot dagelijkse vernieuwing van hun leven. En ze smeken om de doorwerking van de Geest van Christus. Heilig mijn leven, Heere. Vernieuw het. Maak mij een beeld van u. Dagelijkse strijd. Dat kom je tegen bij die heiligen. Diepe verootmoediging. Hartgrondig klagen en zucht. En wat zegt de tekst? De tekst zegt, de Heere zorgt ervoor dat zijn geheiligd volk eens van zijn trouw zal zingen. Hij heiligt ze. Hij vormt ze. Zijn kerk die mag leven uit Christus en met Christus. Gemeente, zo zal dat worden. Kijkt u nog eens even in de spiegel? Wat denk je? Zul je erbij zijn? Bij dat geheiligde volk? Waarvan het woord zegt, er zal een gebaande weg zijn. Die de heilige genoemd wordt. Geen onreine zal daarop gaan. Hij zal alleen voor hen zijn. De gekochten des Heren. Zullen met gejuich in Sion komen. Gemeente, dat zal er wat zijn, hè? Als het volk van de Heere binnen mag gaan in die heilige stad. Zal wat zijn. Die negerslaven in Amerika. Die heel eenvoudig tot geloof waren gebracht door mensen die zich het lot van die ellendigen aantrokken. Die hebben ervan gezongen in dat lied dat onze jonge mensen misschien ook nog wel kennen. Oh, when the saints go marching in. Oh, als de heiligen binnengaan. Daar zal geen nacht meer zijn. geen dood. En voor al gemeente, daar zal geen zonde meer zijn, want het Lam zal hen wijden en God zelf zal in hun midden wonen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. Kijk nog eens even in de spiegel. Zult jij daarbij zijn? Amen.